Micha Zondag. Als je dat fenomeen kent, dan kun je daar allerlei associaties bij hebben. Hè. Als het gaat over recht en gerechtigheid, dan kun je daar heel blij van worden en enthousiast dat er organisaties zijn die zich daarvoor inzetten. Je kunt ook een houding hebben van, ja, nou ja, ik weet het niet hoor, dat is toch een beetje voor, een beetje voor linkse christenen, zeg maar. Een beetje geitenwolle sokken, recht en gerechtigheid en duurzaamheid en, ik geloof dat wel. Nou, voor allebei wil ik je vandaag laten zien en bemoedigen dat ten eerste dat jij ertoe doet voor God, maar ook dat die ander ertoe doet voor God en dat jij daar dus een rol in kunt hebben. Wie je ook bent, wat je omstandigheid ook is. Je kunt altijd iets betekenen in het leven van een ander, juist ook als het gaat om recht en gerechtigheid. En dan zul je zien dat het niet gaat over geitenwolle sokken of over zwarte kousen, maar dat het gaat over wandelen met schoenen van Jezus aan. We gaan kijken naar een geschiedenis uit het boek 2 Samuel. Iets daarvan hoorde je ook al in het kindermoment. En het thema van morgen is: kom je aan tafel? Kom jij aan tafel? Ik lees uit 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. En daarna twee versen uit Lucas 4. De organisatie van Micha Zondag die heeft ons die tekst aangereikt van Lucas 4. Nou, ik heb daar pas twee keer over gepreekt, op 30 augustus en 6 september. Dus dat laat ik vanmorgen even liggen. Maar het is een te mooie tekst om hem niet te lezen. En je zult zien dat hij hier alles mee te maken heeft. Dus 2 Samuel 9, vers 1 tot en met 13. En Lucas 4, vers 18 en 19. David vroeg: is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, dat ben ik aan Jonathan verplicht. Nu was er bij de familie van Saul een zekere Siba in dienst. Hij werd bij David geroepen en de koning zei tegen hem: bent u Siba? Uw dienaar, heer, antwoordde hij. De koning vroeg hem: is er nog iemand over van de familie van Saul? Die zal ik dan goed behandelen, zoals God dat voorschrijft. Siba antwoordde: er is nog een zoon van Jonathan, een kreupele. Waar is hij? Vroeg de koning hem. En Siba antwoordde: hij woont bij Machir, de zoon van Amiel, in Lo-Debar. Koning David liet de zoon van Jonathan, de kleinzoon van Saul, ophalen uit het huis van Machir in Lo-Debar. En toen hij bij David kwam, liet hij zich op zijn knieën vallen en boog diep voorover. Mephibozet? Vroeg David. En hij antwoordde: ik ben uw dienaar, heer. Daarop zei David tegen hem: wees niet bang. Ik verzeker u dat ik u goed zal behandelen, want dat ben ik aan uw vader Jonathan verplicht. Ik zal u het land van uw grootvader Saul teruggeven en voortaan bent u aan mijn tafel te gast. Opnieuw boog Mephibozet en hij zei: wie ben ik, heer, dat u zich bekommert om een dode hond als ik? Toen liet de koning Siba komen, de dienaar van Saul, en zei tegen hem: alles wat aan Saul en zijn familie behoorde, geef ik aan de kleinzoon van uw meester. U zult voor hem de grond bewerken, samen met uw zonen en knechten, en de opbrengst daarvan afdragen aan de kleinzoon van uw meester, zodat hij ervan leven kan. En Mephibozet, de kleinzoon van uw meester, is voortaan aan mijn tafel te gast. Siba antwoordde de koning: zoals u beveelt, mijn heer en koning, het zal gebeuren. Zo werd Mephibozet aan het hof opgenomen en behandeld als een van de koningszonen. Hij had een zoontje dat Micha heette. Siba, die zelf 15 zonen en 20 knechten had, was met alle leden van zijn huishouding in dienst bij Mephibozet. En Mephibozet woonde in Jeruzalem en was opgenomen aan het hof. Hij had een gebrek aan beide benen. En Lucas 4, vers 18 en 19. Als Jezus wordt gevraagd om in de samenkomst in de synagoge het woord van God te openen. En dan betrekt hij een aantal versen uit de profeet Jesaja op zichzelf. En hij zegt: de geest van de Heer rust op mij, want hij heeft mij gezalfd. Om aan armen het goede nieuws te brengen, heeft hij mij gezonden. Om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan blinden het herstel van hun zicht. Om onderdrukten hun vrijheid te geven. Om een genadejaar van de Heer uit te roepen. Dit is het woord van God. En het is een woord dat je vrijheid brengt. Ja, wat is er aan de hand op het moment dat, dat David deze actie in gang zet? Nou, er is een burgeroorlog geweest. Eerst is er oorlog geweest tussen de Filistijnen en de Israëlieten. De Israëlieten hebben dat verloren. Koning Saul, de grootvader van Mefiboset, heeft die slag verloren. Hij heeft aan het einde van die slag ook zichzelf van het leven beroofd. Zijn zoon Jonathan is gedood. Er is schande over Israël gekomen. En daarna breekt er een burgeroorlog uit, kun je wel zeggen. En op een gegeven moment zijn alle kruitdampen opgetrokken. David zit vast op de troon in Jeruzalem. En herinnert zich dat hij aan zijn allerbeste vriend Jonathan, die helaas op dat moment niet meer leeft, een belofte heeft gedaan. En die belofte was: ik zal goed voor jouw nakomelingen zijn. Altijd. Een eeuwigdurend verbond. En hij denkt, ja, dat moet ik waarmaken, want het is een belofte die ik gedaan heb met God als getuige. En ik wil dat ook nakomen. Dus hij vraagt, zijn er nog nakomelingen? Heeft Jonathan nog nakomelingen? En dan komt Siba, die knecht van Saul, die dus ook echt wel op de hand van Saul is geweest altijd. En die denkt, ja, wacht even. Waarom vraagt David dit? Dit kan eigenlijk alleen maar fout aflopen. Want je moet wel weten, in die tijd, als er een ander koningshuis kwam, dan was de gewoonte dat het vorige koningshuis, wie daarvan in leven was, die werd geliquideerd. Want dat waren allemaal bedreigingen. Dus Siba denkt, ja, als ik zeg dat Mefiboset nog leeft, dan wordt hij dadelijk gehaald en is klaar voor die jongen. Nou jongen, het was inmiddels een jonge man. Dus hij begint al een soort van medelijden te wekken bij David door te zeggen, ja, er is nog een zoon van Jonathan, maar die is kreupel. Met andere woorden, daar hoef je niet echt zorgen om te maken. Maar David zegt, nee, ga hem halen. Ga hem halen, ik wil dat hij hier komt. Nou, dat zal best apart geweest zijn. Ik stel me zo voor dat Mefiboset dacht, tegen zijn vrouw en zijn kind dat hij inmiddels ook had. Dit was het dan. Ik heb van jullie gehouden en ik heb mijn leven lang geprobeerd te verbergen, maar het is nu gewoon klaar. Ik word ontboden bij het hof, dus ik zal gedood worden. En met angst en beven komt hij daar binnen en laat hij zich op zijn knieën vallen voor David. Hè. Dat is optimaal eerbetoon. En David zegt, wees niet bang. Nou, dat moet als muziek in zijn oren hebben geklonken. Even iets over de achtergrond, want waarom zou hij dan bang zijn? Nou, voor een deel heb ik dat al gezegd. Hij is meegenomen op de vlucht toen dus die burgeroorlog uitbrak en de Filistijnen, nog daarvoor, toen de Filistijnen gewonnen hadden, was hij natuurlijk bang, ja, die Filistijnen die gaan ook dit koningshuis liquideren. Dus die nanny van hem, die heeft hem opgepakt, die is met hem weggerend op de vlucht. Maar dat is in zo'n panieksituatie gegaan dat ze dat jochie heeft laten vallen. Hij was toen 5 jaar en hij is daardoor verlamd geraakt aan beide benen. Ze heeft hem meegenomen, hij is ergens in het achterland van Israël gaan wonen en heeft zich daar geholpen door anderen eigenlijk zijn hele leven, totdat hij ergens in zijn begin 20-jarige was, schuilgehouden. Eerst op de vlucht en later verbergen, want als David mij vindt, wat gaat er dan gebeuren? En dan moet je weten, en die namen die zijn ook echt veelzeggend, hij woonde in een plaatsje dat heet Lo Debar. En dat betekent eigenlijk land van niks. Dit soort namen staan nooit voor niks in de Bijbel. Hij woont in een land dat heet land van niks. Dat is land zonder hoop, land zonder kans, zonder toekomst. En zijn naam, ja, je vraagt je af waarom hebben zijn ouders hem die naam gegeven. Zijn naam betekent hij ademt schande. Je zou zelfs, ik las een hele mooie vertaalstuk over deze naam. Je zou zelfs vrij vertaald mogen vertalen, stuk stront. Je weet niet wat zijn ouders bezield heeft om hem die naam te geven, maar dat is de naam die hij had. Laten we het dan maar even op die eerste houden. Hij ademt schande. Nou, er was ook schande, hè, want het was een schande dat Israël de oorlog verloren had. Het was een schande dat Saul zelfmoord had gepleegd. Zo werd dat in ieder geval toen beleefd. En het was een schande om te moeten vluchten. Het was een schande om kreupel te zijn. Dus je zou kunnen zeggen, nou joh, je ouders hebben een vooruitziende blik gehad toen ze jou deze naam gaven. En wat zal dat met zijn eigen waarde gedaan hebben? Als je met dit allemaal in je hoofd opgroeit en je weet, ik behoor tot een koninklijk geslacht, maar kijk nou eens. Ik woon in een land van niks. Ik heb een naam die zegt, jij bent niks. En ik ben me alleen maar aan het verbergen. Ik leef eigenlijk in het donker. En dan komt David en die zegt, kom, wees niet bang. En kom aan tafel. Want David doet iets heel anders. David is trouw. Is trouw aan zijn woord dat hij gesproken heeft in de aanwezigheid van God. En David nodigt hem uit. David gaat actief naar hem op zoek. En dan staat er een heel mooi woord in het Hebreeuws, dat is geset. De geset van Elohim. En dat is de trouw van God. En dan heeft het altijd te maken, als dat er staat, met een verbond dat God met mensen sloot. En zoals God met mensen een verbond sloot en met Israël sloot, zo heeft David dat met Jonathan, de vader van Mephibosheth, gesloten. En hij zegt, ik wil de trouw die ik in dat verbond beloofd heb, die wil ik bewijzen aan zijn zoon. En dat is iets heel bijzonders. Dat is geen liefdadigheid, want dat blijkt ook uit wat hij doet. Hè? Als het liefdadigheid was, dan zou hij gezegd hebben, hey, Mephibosheth, hier heb je een paar duizend euro. Ik koop een mooi huisje voor je, lekker ergens op platteland. Hey, we zien elkaar. Nee, het is verbondenheid. Het is geen liefdadigheid, het is verbondenheid. Want hij zegt, ik wil dat je bij mij aan tafel komt. Nou, aan tafel bij de koning, in die tijd, en misschien nu ook wel, dat weet ik niet. Maar in die tijd, dan ben je een vertrouweling. Als je zit aan de tafel van de koning, dan ben je een vertrouweling. Dan behoor je tot de intimie van de koning. Terwijl die van een concurrerend koningshuis kwam. David is trouw. En dat is een lijn in Davids leven. Want Saul was ook Davids schoonvader. En Saul heeft hem verschillende keren naar het leven gestaan. Die heeft het hem echt heel moeilijk gemaakt. David moest ook een flink aantal jaren op de vlucht voor zijn schoonvader. En toch heeft David altijd gezegd, maar ik blijf trouw aan het woord van God. Ik ga Saul niet doden. En ik ga ook goed zijn voor zijn nakomelingen. De geset van God, dat is wat David laat zien. Dus David zegt tegen Mephibosheth, joh, jij mag in het licht komen staan. Het is voorbij met jou je verborgen houden. Jij mag in het licht komen staan. Jij komt voortaan aan tafel bij mij. Ik verbind mij met jou zoals ik mij verbonden heb met jouw vader Jonathan. Prachtig, hè? Het is gewoon een soort jongensboek eigenlijk wat hier gebeurt. Kansloze jongen komt aan het hof van de koning. Een soort American Dream. Een heel mooi sprookje. Nou, het is prachtig. Maar het is nog veel meer. Want deze geschiedenis gaat ook over ons. Want jij en ik, wij zijn ook Mephibosheth. En koning David is Jezus. Wij kunnen ons spiegelen aan Mephibosheth. En David spiegelt ons alvast, zoals Anneliese ook zei in het filmpje, David spiegelt ons alvast aan koning Jezus. Want wat doen ze? Jij en ik zijn zonder God kansloos. Zonder God zouden wij ook van onszelf kunnen zeggen, wij leven in het land Lo Debar. Het is een land zonder toekomst. Het is een land zonder hoop. Wij hebben geen verwachting zonder God. En geestelijk gezien zijn wij eigenlijk ook kreupel in de ogen van God. Als wij zonder God leven, dan kan ons leven nog zo succesvol zijn. Maar geestelijk gezien zijn wij kreupel voor God als we zonder God leven. En dan zijn we op de vlucht voor God. Dan verbergen we ons voor God. Dan leven we dus in het donker. Dan durven we die vragen ook in ons leven niet toe te laten. En dan zitten we ook niet aan tafel bij God. Zijn we niet verbonden met God. Maar dan komt Jezus. En Jezus is trouw. Want Jezus brengt de geset Elohim, de trouw van God, de verbondstrouw van God, in de meest ultieme vorm. En Jezus, zoals koning David, je hoort hem als het ware vragen, zijn er nog mensen die nog niet aan tafel zitten bij u, Vader God? En hij gaat actief op zoek naar die mensen. En hij zegt, kom mee, kom aan tafel. Want God wil je tot zijn intimie rekenen. God wil met jou verbonden zijn, hij wil met jou eten. Hij wil jou in de kring van intimie hebben. Want God geeft je vrijheid. En God gaat, zoals David bij Mefiboset, gaat God jouw waardigheid weer herstellen. Waardigheid zeg je? Ja, waardigheid. Want God heeft ons geschapen in waardigheid. Maar wij zijn als mensen onze waardigheid verloren. Totdat Jezus komt en zegt, maar ik herstel jou in jouw waardigheid. In het beeld dat God van jou had en heeft. Ik ga je herstellen, ik ga jou de mens maken die God jou bedoeld heeft. En jij gaat groeien in vrijheid. Jij gaat groeien in verbondenheid met God de Vader. Want je gaat behoren tot die kring van intimie. En die kring is ongelooflijk groot. Daar komt geen einde aan wat God betreft. En zo gaat Jezus als David op zoek naar ons. En hij vraagt ons aan tafel. Want aan die tafel, en dat zal Mefiboset zijn hele leven hebben ervaren. En dat kunnen jij en ik ook ons hele leven ervaren. Aan die tafel van God, daar is overvloed. Misschien heb je wel zo'n beeld van koninklijke banketten. Je hebt dat vast wel eens een keer gezien in films of documentaires. Prachtig gedekte tafels en dat eten dat blijft maar komen. En ik weet niet hoeveel gangen en mensen die lopen te bedienen. Nou, misschien mag je dat beeld ook wel toepassen op God en op ons die bij hem aan tafel zitten. In Jesaja, ik zeg even uit mijn hoofd geloof, Jesaja 25 staat ook zo'n profetie over God die een feestmaal aanricht voor alle volken. We zitten bij hem aan tafel en er is overvloed. En er is blijdschap. En je zit bij de koning. Wat wil je nog meer? Zoals David dat bij Mefiboset doet, zo doet Jezus dat bij ons. Dus de vraag is, zit jij al aan tafel bij Jezus? Heb jij al geproefd van die vrijheid? Van die verbondenheid, van het dicht bij God zijn, van het behoren tot zijn intimie? Van terugontvangen van je waardigheid. Van je mens zijn zoals God je bedoeld heeft. Van het wegvallen van jouw gevoelens van minderwaardigheid. Dat het niet voor jou is. Dat jij, ja, ach, wie ben ik nou? Dat God naar mij zou omkijken. Ik ben maar een dode hond. Vergat ik even uit te leggen, maar dat is echt de laagste vorm, zeg maar, wat Mefiboset van zichzelf zegt. Want een hond was onrein in Israël. En een dode hond, dat was dubbel onrein. Maar die mocht je al helemaal niet aanraken. Dus hij zegt eigenlijk, ja, ik ben dubbel onrein. Want ik kan niks, ik ben niks. Ik heb niet eens verstand om ja, wie ben ik nou eigenlijk? Nou, misschien denk je ook zo over jezelf. Wie ben ik dat God naar mij om zou kijken? Nou, kijk naar deze geschiedenis en zie dat God naar jou omkijkt. En dat voor God er geen enkele grens is, dat hij altijd op een liefdevolle manier naar jou kijkt. En God heeft niets te maken met woorden die mensen op jou gelegd hebben of tegen jou gezegd hebben. Met namen die aan jou zijn gegeven. Met kansloze situaties waar jij denkt dat je in zit. Nee, God ziet jou zoals je bent en zoals hij jou wil maken. En als je wel aan tafel zit, ja, dan wens ik je geluk. Want dan heb je ooit een goede keuze gemaakt door naar die uitnodiging te luisteren. En dan bid ik alleen maar dat je daar meer in zult groeien, in die verbondenheid met God. En er is nog iets anders. Als je nu al aan tafel zit bij God, en voor velen van ons geldt dat, dan kun je ook Siba zijn. Dan kun je ook degene zijn die actief op zoek gaat. Die namens koning Jezus zegt, hey, kom je mee aan tafel? En dat kan op heel veel manieren. God wil ons inschakelen om tegen mensen te zeggen, kom, stap uit die duisternis en kom in die kring van mensen waarmee God zich verbindt. En doe recht, want dat heeft twee aspecten. Nou, heel concreet. Jij kunt mensen aan tafel vragen. We zagen het in het filmpje, of dat nou je koffietafel is of je eettafel. Maar heel letterlijk kun jij mensen aan tafel vragen. Ik vertelde er vorige week iets van in onze groep. Van, ja, we hebben het Zuiddijk en Friends genoemd, want wij bewegen ons in onze wijk. Daar hebben we inmiddels verschillende mensen aan tafel gehad. En dat is zo mooi. Alleen al om elkaar te ontmoeten, om elkaars levensverhaal te horen en daarin te delen. En te zien hoe zijn mensen ontwikkeld. Hoe staan ze ten opzichte van God? Hoe staan ze ten opzichte van het leven? En dat zijn ontmoetingen die kun je zo makkelijk creëren. En juist vandaag kun je dat, want je mag als je het aandurft, nog steeds 3 mensen in je huis uitnodigen. Dus je kunt 1, 2 of 3 mensen uitnodigen. En je proberen niet uit liefdadigheid en niet uit het gevoel van, oh, ik moet heel veel geven en dat zijn zielige mensen, die moeten wat ontvangen. Nee, dat deed David ook niet met Mefibozet. Nee, het is wederzijds. Het is geen eenrichtingsverkeer. Je gaat zelf ook ontvangen van die ontmoeting. Je gaat zien, zonder dat mensen het misschien zelf zich al bewust zijn, dat God al aan het werken is in hun leven. Allang voordat jij die mensen ontmoette. Je raakt verbonden. Dat is 1 ding. En 2 is, als je denkt aan deze geschiedenis, wij zijn niet in staat zoals David, tenminste de meeste van ons denk ik niet, om te zeggen, joh, ik geef jouw land terug en ik ga jouw schulden allemaal oplossen en ik ga dit voor je doen. Ja, we kunnen soms best veel. Dat zie ik ook aan collecteopbrengsten die we hier hebben en bijdragers die we met elkaar leveren. We kunnen door Gods genade best veel met elkaar, maar we kunnen niet alles. En we kunnen zeker niet het leed van de hele wereld oplossen. Maar David laat zien dat het om die ene mens gaat. En voor die ene mens kun jij die wereld van verschil maken. Dat vind ik zo bemoedigend, want anders dan word ik ook moedeloos. Dan denk ik, ja Heer, ik kan dat allemaal niet oplossen. En hij zegt, God, dat hoeft ook niet, dat heb ik al gedaan. En dan ga ik nog verder doen. Voor die ene mens kun jij het verschil maken. Voor die ene mens kun jij recht doen, ook in de keuzes die jij maakt. Het gaat vandaag over recht en gerechtigheid en over delen in vrijheid. Dat is het thema van de Migrazondag. Jouw keuzes doen ertoe. Jouw duurzame of niet duurzame keuzes doen ertoe. En misschien denk je van, ja, wat maakt dat nou uit? Ik las van de week een heel interessant stukje in de Volkskrant. Ik geloof dat het van Martin Sommer was, die zei, ja, dit is nou heel typisch gedrag, hè? Als we individueel ergens voor verantwoordelijk zijn, dan zijn we vaak best geneigd om die verantwoordelijkheid te pakken. Maar als het collectief is, dan gaan we ons heel makkelijk verschuilen. Dan zeggen we, ja, wat maakt het nou uit als ik zwart rij in de metro of in de trein? Wat maakt het uit als ik wel 3 keer per jaar het vliegtuig pak? Wat maakt het uit als ik die ene telefoon waar, oké, daar is kinderarbeid aan vooraf, maar ja, hey, het maakt toch niet uit of ik hem wel of niet koop. En zo kun je urenlang doorgaan. Ja, het maakt wel uit. Want jij kunt het verschil maken. En God vraagt niet wat jij voor de hele wereld hebt gedaan. God vraagt wat jij voor die ene mens hebt gedaan. God vraagt wat jij in die situatie waarin jij recht en gerechtigheid kon doen, hoe klein ook, wat je daarin gedaan hebt. En dat is alles wat hij van je vraagt. Recht en gerechtigheid doen. Mensen laten delen in de vrijheid. Nou Karen, jij gaat ons daarin helpen. Jij gaat het niet doen voor ons, maar jij gaat ons helpen om verder in kaart te brengen, want er gebeurt al heel veel, om verder in kaart te brengen waar we dat kunnen verdiepen, of er nieuwe mogelijkheden zijn waardoor wij ons kunnen uitstrekken naar mensen, niet alleen in deze wijk, maar op elke plek waar je woont, want het is ook niet alleen maar Sluis. Hoe kunnen wij op een hele natuurlijke manier ons verbinden met mensen om ons heen? En doen wat David deed voor Mefibozet en doen wat Jezus deed voor ons. Karen gaat ons daar in een onderzoeksfase bij helpen. En ik zeg er nadrukkelijk bij, het is helpen. Zij gaat niet namens ons iets doen. Hè. Het is niet wat ik vorige week ook zei bij Hans voor het pastoraat. Het is niet van, oké, we hebben Hans en we hebben nog een paar mensen in het team. En dan is het klaar, hoeven wij niks te doen. Nee, Karen helpt ons. Gaat ons ideeën aan de hand doen. Gaat ons in die zin verder helpen. Maar het is iets van ons allemaal. Kom je aan tafel? Dat is Gods vraag. Dat is Gods vraag aan jou en aan mij. En als je al aan tafel zit, dan is Gods vraag. En wie ga jij uitnodigen? Voor wie ben jij een Siba? Wie mag er nog meer aan mijn tafel komen? Want hij zegt, kom en eet aan mijn tafel. Kom en drink van de wijn. Kom en proef van de vrijheid om in mijn nabijheid te zijn.
Anymore. survive.